Broeders en zusters, ik mag u weer meenemen naar het briefje, de brief van Judas. De brief van Judas waar wij de vorige keer gekomen zijn tot en met vers 3. En vanaf daar lees ik dus even om de draad op te pakken. Judas vers 3, geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als u dit eenmaal weet, dat de Heeren het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwige vuurs. Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide, de Heere bestraffen u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn ze henen gestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Tot zover. Het zijn bepaald geen opwekkende woorden, denk ik dan, als ik het zo lees, hè. Zo op de vroege morgen en op de bijna nog nuchtere maag. Maar niettemin wordt hier gesproken over oordelen die zouden komen over wat dan genoemd wordt sommige mensen. En de uitdrukking wordt dan een paar keer herhaald. Deze namelijk, ze worden op verschillende wijzen hier beschreven. Ze worden genoemd sommige mensen, goddelozen, dat is in vers 4. En in vers 5 ongelovigen, ik heb u dat vorige keer ook laten zien. In vers 8 staat ze zijn in slaap, in vers 10 staat ze zijn onwetend. Vers 11 zegt ze zijn waterloze wolken en bomen in de herfst. Vers 13 zegt ze zijn wilde baren der zee. En vers 14, daar zijn het ineens dwaalsterren geworden. En in vers 15 goddelozen, net als in vers 4. En in vers 15 heten ze ook zondaars en in vers 16 heten ze murmureerders. Dus nou kan die wel weer even, dacht ik, hè? Ja, ik hoop niet dat u zich aangesproken hebt gevoeld. Of moest voelen, dat bedoel ik eigenlijk, hè? Er zijn sommige mensen ingeslopen en dan staat er meteen dat zij eertijds, in het verleden dus, tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Dat oordeel, dat is dan wat ook in de rest van de brief besproken wordt. Namelijk, dat de Heere zal komen, en dan lees ik al uit vers 14, dat de Heere zal komen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dat betekent dus dat deze brief een aankondiging is van een oordeel wat in de toekomst wel degelijk zal komen en voor ons in onze dagen, en ik bedoel dus in de dagen van onze tegenwoordige bedeling, is het dan zo dat de brief zegt dat hoewel in onze dagen zelf dat oordeel niet komt, zal dat oordeel wel degelijk komen. En deze dingen worden natuurlijk actueel, maar dat heb ik u vorige keer helemaal omstandig uitgelegd. Deze dingen worden actueel na de opname van de gemeente, omdat dan de tijd van de tijd die nog rest tot aan het oordeel inderdaad gemeten wordt. Zoals in de dagen van de zondvloed dan 120 jaar gesteld werden. Zo worden in die dagen 40 jaren gesteld gerekend vanaf de opname van de gemeente. Totdat inderdaad het oordeel komt over de levende mensheid. Het oordeel over de volkeren, zoals dat ook genoemd wordt. Het oordeel komt toch. En dat is eigenlijk de inhoud van de brief. Het oordeel komt toch. Niet alleen dat van de jongste dag, want daar gaat het niet eens over, maar een oordeel over een levende mensheid. We moeten daarbij bedenken dat het de ene waarheid is die zegt dat deze oude wereld zal voorbijgaan en dat geen plaats er meer voor gevonden zal worden. En dat nieuwe hemelen en nieuwe aarde verwacht worden naar zijn belofte. Dat is 2 Petrus 2 en dat ligt heel dicht in de buurt. Of 2 Petrus 3. Dat ligt heel dicht in de buurt van deze Judasbrief. Maar dat is maar één waarheid. De andere waarheid is, en dat is een waarheid dan die staat met betrekking tot deze wereld, die nu nog is, dat God daarover de mens en daarmee de zon des mensen heeft aangesteld om daarover te heersen, om deze aarde, niet een toekomende, maar deze aarde te onderwerpen en daarover heerschappij te hebben. En dat betekent dan dat er dus een tijd komt waarin deze aarde en dus ook alles wat daarin is, aan Christus zal zijn onderworpen. Leuk hè, alles wat daarin is, dat weet u toch hè. Alles wat in de aarde is, dat is dan juist. De aarde is ook maar een holvat, maar dat doet er nou even niet toe, hè. Ja, net als een mens, hè. Een mens is niet voor niks een holvat gemaakt uit de aardbodem, dat zelf ook een holvat is. Die zelf ook, nou goed, vooruit. Maar waar het om gaat is, we hebben één waarheid die zegt, deze oude wereld gaat voorbij, komt in het oordeel en er komt een nieuwe wereld. De andere waarheid, die ligt iets smaller. Die valt namelijk binnen het bestaan van deze tegenwoordige wereld. Dat is de waarheid die zegt dat deze wereld aan Christus zal worden onderworpen. En dat hij daarover heerschappij zal hebben. En wij weten natuurlijk uit de schrift dat dat dan minstens 1000 jaar zal duren. Want eigenlijk is het zo dat als wij spreken over het zogenaamd 1000-jarig rijk. Dan hebben wij het dus over de regering van Christus in deze oude wereld. En dat moet je dus even loszien dan van de algemene gedachte dat Christus een eeuwige heerschappij zal hebben, een onwankelbare troon, een heerschappij die geen einde zal nemen. Maar dan, als we het daarover hebben, spreken we niet zozeer over 1000 jaren, maar spreken we inderdaad over het eeuwige koninkrijk, met name dan in een nieuwe schepping. Maar wat in de brief van Judas aan de orde komt, is dat er inderdaad een oordeel komt, niet zozeer over alle mensen die ooit geleefd hebben. Het gaat dus niet om het oordeel van de jongste dag, maar het gaat om een oordeel over de levende mensheid. Over hen die op het leven op het moment dat Christus zal verschijnen om de volkeren aan zich te onderwerpen en om het, om, laat ik het dan maar zeggen, om dan het 1000-jarig rijk op te richten. Ik zeg het maar zelden, maar deze keer kan ik dat rustig zo zeggen nadat ik het eerst uitgelegd heb. Een oordeel over de levende mensheid. Dat is dat oordeel, want ik praat er nu toch over. Dat is het oordeel van Matteüs 24. Waar staat, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de zoon des mensen. Want die dachten ook in de dagen van Noach, het oordeel komt niet. Maar het kwam wel na 120 jaar. En in de dagen van de zoon des mensen denken ze ook, het komt niet. Maar het komt wel, in ieder geval na 40 jaar. Dat is dan de 40 jaar vanaf de opname van de gemeente. En als u die niet meerekent, dan komt het na 2033 jaar. Maar dan moet u even snel kunnen rekenen natuurlijk. He? Van 360 dagen per stuk. Dus reken dat maar even uit. He? Dan hoor ik het wel van u. Maar dat oordeel komt in elk geval, want de tijd daarvoor is bepaald. Het oordeel dus van Matteüs 24, waarbij er nog staat dat dat eens in de dagen van Noach de zondvloed kwam en dat alleen diegenen behouden werden die in de ark waren. En zo zal ook het oordeel komen van de zoon des mensen. En er worden alleen diegenen behouden die deel hebben gekregen door geloof aan het leven van Christus. Dus er zullen twee op de akker zijn. De een zal weggenomen worden, de ander zal gelaten worden. Dat oordeel is dat. Het is ook hetzelfde als dat van Matteüs 25, waar staat de zoon des mensen, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en dan zal de koning, want dan heet hij ineens de koning, leuk is dat hè, eindelijk hè, dan zal de koning de volkeren voor zich verzamelen en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen en de bokken van elkaar scheidt enzovoorts. En dan blijkt dat een deel daarvan het koninkrijk binnengaat en het andere deel niet. En het heeft niks te maken met het oordeel van de jongste dag. Dat wordt wel veel gedacht, maar dat heeft er niet mee te maken. Integendeel, het heeft te maken met de oprichting van de 1000 jaren. En dat gebeurt uiteraard niet op de jongste dag, maar minstens 1000 jaar ervoor. Het woord zegt het al. Nou, over dat oordeel gaat het. Een oordeel over de levende mensheid. En dat is niet zo gek dat het hier in deze brief van Judas staat, want daarna krijgen we alleen nog het Bijbelboek Openbaring. En het belangrijkste gewicht van het boek Openbaring is immers dat het spreekt over de wijze waarop de koning, namelijk de Heer Jezus Christus, geopenbaard zal worden, niet op de jongste dag, maar in deze wereld en aan deze wereld. Daarom heet het ook zo, de openbaring van Jezus Christus. En dat gaat over precies hetzelfde. Hoe namelijk de volkeren in het oordeel komen en aan Christus zullen worden onderworpen. Nou goed, daar ga ik dan verder niet op in. Ik ga weer terug naar vers 4 van Judas, waar staat: want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Dat betekent dus inderdaad dat er een oordeel komt. Een oordeel over ongelovigen, dat kan niet missen. Want dat blijkt ook uit de samenhang met het voorgaande vers. Er staat, vers 4 begint namelijk met want. Hoezo, vragen wij dan weer. Want het is nou 2 maanden geleden. Hoezo? Nou, want er was gezegd dat, dat Judas schreef naar aanleiding van of over de gemene zaligheid. De gewone zaligheid heet dat dus. Hè? En daarom, omdat hij erover schreef, schreef hij dus ook dat, dat wij zouden strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Dat is vers 3. Dat betekent dan dus dat wij worden opgeroepen, of de mens of wie dan ook maar, wie maar de brief leest, wordt opgeroepen om te geloven. Want, vers 4, er zijn sommige mensen ingeslopen die de genade onze God veranderen in ontuchtigheid enzovoorts. En zij zijn uiteraard ongelovigen die wel degelijk in het oordeel komen. U moet de gedachte gaan goed vasthouden. Het gaat hier om een splitsing. Je hebt aan de ene kant de gelovigen in vers 3. Zij strijden voor het geloof. Ik heb u uitgebreid uitgelegd de vorige keer dat het niet alleen gaat om tot geloof komen. Daar gaat het natuurlijk wel om. Maar het is veel meer dan dat. Geloof blijkt bij Judas iets heel actiefs te zijn. Blijkt ook strijd met zich mee te brengen. Dan moet je niet gaan onderverdelen in tot geloof komen en daarna uit geloof leven. Want dat wordt hier in Judas helemaal niet gedaan. Wij raken ook in de problemen bij de bespreking van de brief van Judas wanneer we dat wel zouden doen. Wanneer we onderscheid zouden maken tussen aan de ene kant tot geloof komen en daarna uit geloof leven of eventueel vrucht dragen en dat soort dingen meer. Een van de problemen die wij bij Bijbelstudie altijd tegenkomen is dat wij proberen meer erin te leggen dan erin zit. En daarna blijven we met een boel vragen zitten, maar die hebben we zelf gekweekt. We zijn ontstaan doordat wij de dingen door elkaar gooien, dat zouden we niet moeten doen. Het gaat gewoon om of geloof en dus leven uit geloof, alles wat erbij hoort, of ongeloof en leven uit ongeloof en alles wat erbij hoort. En beide categorieën bestaan nou eenmaal in deze wereld. Dat is de splitsing die hier gemaakt wordt. En de algemene strekking van de brief is dat de mens zou leven uit geloof. Dat betekent dat hij een gelovige zou worden en alles wat erbij hoort. Dat is een leven uit geloof. Opdat hij niet in het oordeel zou komen. Nou weet ik natuurlijk wel, maar dat heb ik u vorige keer ook verteld. Dat in onze dagen, nou ja, in onze bedeling bedoel ik dus, de kans dat we in dat oordeel terechtkomen, dat die kans niet groot is. Hè? Nee, in onze dagen van nu, anno, wat is het, 1989, is die kans natuurlijk wel vrij groot. Maar in de loop van onze bedeling was dat natuurlijk niet zo. 1900 jaar of zoiets is in ieder geval niet niks. Hè? Maar de waarheid blijft gewoon staan, namelijk dat oordeel komt in ieder geval over de levende mensheid. Mocht iemand aan dat oordeel ontsnappen doordat hij door de dood verhinderd werd te blijven, wat een uit zijn verband gerukt citaat is overigens. Maar mocht iemand niet in het oordeel komen omdat hij door de dood verhinderd werd te blijven, dan ontloopt hij het oordeel toch niet, maar dan komt hij in het oordeel op de jongste dag. Dus dat maakt dan weinig verschil. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het om een oordeel wat over de levende mensheid komt. En dan moet u eens kijken, er staat in vers 3 dan ook, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Als u het woord eenmaal weglaat, mist u niks. Namelijk, Judas schrijft dan om ons te vermanen, hè, om u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat de heiligen overgeleverd is. Daar wist je niks aan. Maar er staat eenmaal. Dat betekent dus dat het eenmaal gebeurd is en daarna niet meer. En dus betekent het dat hier niet een beschrijving staat van wat tot vandaag aan de dag gebeurt. Namelijk dat het geloof nog steeds aan de heiligen wordt overgeleverd. Maar integendeel, dit vers spreekt over dat eenmaal, en het is dus na de opstanding van Christus, de Heer dit geloof en deze waarheden met betrekking tot de genade en ook de heerschappij ervan, heeft overgeleverd aan de heiligen, aan de discipelen, en daar is het dan ook eigenlijk bij gebleven. Het werd hen gegeven en sindsdien heeft God gezwegen. Hij heeft het eenmaal aan de heiligen overgeleverd. Als u het iets breder wil hebben, dan zeg ik, dan heeft hij het overgeleverd aan zijn discipelen. Dat was het niet sinds de opstanding, maar daarvoor ook al. Dat is eigenlijk zo. Maar het neemt niet weg dat al wat de Heer zijn discipelen heeft overgeleverd, ging over de opstanding uit de dood, de overwinning op de oude schepping en dat soort dingen meer. En alles wat erbij hoort. Hè. Wel eens eenmaal overgeleverd en de bedoeling is dat men daarbij blijft. God spreekt daarna niet meer. De bedoeling is dat men die dingen die toen overgeleverd zijn, vasthoudt. En je zou dezezelfde dingen dus met gemak kunnen terugvinden in de brieven van Paulus. Die zelf ook zegt, ik heb het van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb. Namelijk dat de Heer, enzovoorts. Het gaat niet om, is niet van belang waar het nou, wat ik nou precies bedoel. Maar het gaat om het principe dat Paulus zegt als apostel, ik heb het van de Heer ontvangen. Het is hem eenmaal gegeven door de Heer zelf. En Paulus droeg het verder. En aan Timotheus bijvoorbeeld, volgende generatie. En Timotheus droeg het weer verder aan de volgende generatie. Want het wordt allemaal netjes beschreven. Had moeite genoeg, hè, Timotheus, maar goed. Dat doet er nou verder niet toe. Maar het is eenmaal aan de heiligen overgeleverd. Die heiligen, dat waren dus gelovigen, aan hen is het overgeleverd. En de bedoeling is dat de mens luistert naar deze boodschap die God eertijds aan die heiligen eenmaal heeft overgeleverd. Zie? Kijk, als je het anders leest, dan zou je ook kunnen lezen dat het, laat je het woord eenmaal weg uit vers 3. Hè? Dan staat er dus dat het geloof aan de heiligen overgeleverd is. En dan kun je erin lezen dat die heiligen zijn dan wij, zijn wij gelovigen. En wij moeten daaraan vasthouden en aan trouw zijn. Zodat we zien te voorkomen dat sommige mensen onder ons insluipen enzovoorts. En dan krijg je het verhaal weer dat hier in deze brief niet gesproken zou worden over ongelovigen in het algemeen. Maar over de zogenaamde ongelovige gelovigen. Maar dat is niet het geval. Waar het om gaat is namelijk dat eenmaal deze dingen zijn overgeleverd aan de heiligen, aan de apostelen en profeten of hoe dat maar heten mag. En de waarheden die hun zijn overgeleverd blijven staan gedurende onze tegenwoordige vijfde bedeling, maar net zo goed ook in de zesde bedeling, want de boodschap is dat het koninkrijk voorlopig niet openbaar wordt, maar in de toekomst wel. En als het openbaar wordt, gaat het gepaard met een oordeel over de levende mensheid. Hoe dan ook. En dat is de strekking van de brief en daarom heb ik al gezegd, de brief wordt dan ook pas werkelijk actueel in de volgende bedeling. Maar de waarheid die we erin vinden is net zo goed op onze bedeling van toepassing. Want eenmaal is dat geloof de heilige overgeleverd en het is makkelijk te zien, ik weet niet of u dat ooit geprobeerd hebt, maar u zou eens de kerkgeschiedenis moeten proberen te volgen, al de eerste 200 jaar maar, dat is meer dan genoeg, hè? Zo van Handelingen en dan de zogenaamde kerkvaders. Wat ik altijd wat een rare naam vind, maar zo heten ze nou eenmaal. En dan moet u dat eens volgen en dan moet u eens kijken hoe snel daar inderdaad van alles binnenkwam. Die zich allerlei mensen dus, die ze begonnen te bemoeien met de lering en met de organisatie van de gelovigen enzovoorts. Dat is meer dan verschrikkelijk. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Nou, dat er zo weinig van overblijft. Gisteravond heb ik trouwens gesproken over enige gelijkenissen uit Matthäus 13. Want soms doe ik het snel. Ik heb er zelfs een paar besproken. Moet je nagaan. Die eerste paar gelijkenissen namelijk uit Matthäus 13. Waar blijkt dat tussen de tarwe meteen het onkruid binnensluipt. En daar is de vraag, en komt daar dan geen oordeel over? Het antwoord is, nee, er zal een oordeel overkomen. Dat wil zeggen, er komt nu geen oordeel over, in het verleden ook niet. Dat oordeel komt eventueel pas in de toekomst. Het eigenaardig is, als de Heer wat doet voor de gelovigen, dan is dat niet zozeer dat hij degene die hen tegenstaan wegneemt, maar er is dat hij hen kracht geeft om te blijven bestaan, te midden van het onkruid. Maar het onkruid wordt zeker niet weggenomen. Nee, dus niet de normale gedachte. De normale gedachte is namelijk, ja, er zijn uitzonderingen, dat weet ik. Maar de normale gedachte is dat tarwe en onkruid blijven bestaan tot aan de volleinding der eeuw. Want dat is de oogst, in de oogst namelijk, en de oogst is de volleinding der eeuw, staat er. Dus inderdaad, het gaat over hetzelfde als waar Judas hier over spreekt. En verder heb je natuurlijk het verschijnsel van het bekende mosterdzaad. die het minste is onder de moeskruiden. Maar, nee, het is het minste onder de zaden. En als het uitgewassen is, daar is het opgegroeid dus is. Dan is het het meeste van de moeskruiden, maar het werd een boom. En wat voor een? Dat is geen moeskruid en dus ging er wat fout. Ja, waarom? Omdat er iets bij kwam wat er helemaal niet had moeten zijn. Het ding schoot door, werd veel te groot, enzovoorts. En dus was het niet wat het zou hebben moeten zijn. En zo is het ook met het zuurdeesem, weet u wel. Het zuurdeesem wat verborgen werd in de 3 maten fijn meel. 3 maten fijn meel, dat verwijst naar de beloften aan Abraham. Want daar kom je die dingen tegen, in Genesis 18. En dan wordt de zuurdeesem in verborgen en u weet wat er dan gebeurt. Dan wordt het zo verschrikkelijk groot brood, maar wel gezuurd. En dus besmet met zonde en met valse leringen, want zo heet het dan als het zuurdeesem is. Enzovoorts. Kortom, er komt wel wat van terecht, maar niet wat het zou moeten zijn. Dus volledige wildgroei. En dat is waar het hier over gaat. En in wat je in die gelijkenissen leert, want daar ga ik dan maar niet verder op in, maar wat je in de gelijkenissen leert, is dat die dingen pas geregeld worden later. Dat wil zeggen in de voleinding der eeuw. En in wezen is dat pas zo tegen de aanvang van het 1000-jarig rijk, dus aan het eind van de volgende bedeling. Dan pas wordt hier op aarde orde op zaken gesteld. En dan worden inderdaad de gelovigen van de aarde, de ongelovigen van de aarde weggenomen, de gelovigen gaan het koninkrijk binnen. Ik heb het daarbij dus helemaal niet over de gemeente, dat doet ook verder niks te zaken. Want het gaat ons nou om dat het oordeel zou komen over die sommige mensen. Het oordeel zou komen over de goddelozen. Want het komt wel, maar nu nog niet. Nou, eenmaal is het geloof de heiligen overgeleverd. De bedoeling is dat men dat zelfde geloof overneemt, dat men gelooft in de Heer Jezus Christus, die een koninkrijk heeft en dat zal openbaren in de toekomst, dat men zich houdt aan wat oorspronkelijk gepredikt werd. Dat staat trouwens in de Hebreeënbrief, hè? We moeten ons te meer houden aan dat wat gezegd is, of dat wat gesproken is, ooit in het verleden. We moeten ons daaraan houden, niet aan wat daarna gesproken wordt, want alles wat daarna gesproken werd, na de apostelen zal ik dan maar zeggen, is niet van God, maar integendeel is uit de mens en is daarom per definitie goddeloos. Dat is de gedachte. Dus, er zijn sommige mensen ingeslopen, het gebeurt namelijk in het geheim. Het is toch wel aardig dat ik gisteren die gelijkenissen besproken heb, want het zit me nou vers in de kop, hè. Daar staat namelijk dat het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, en dan komt er een hele gelijkenis, namelijk aan zuurdeesem dat een vrouw nam en verborg in 3 maten fijn meel. Kortom, het sloop erin. Nee, die vrouw is Babel, hè, die uit Openbaring 17, verborgenheid. Hè, wie heeft suiker in de ertessoep gedaan, wou ik zeggen. Maar dat zien we straks wel weer. Maar de vraag is, wie heeft het zuurdeesem verborgen in de 3 maten meel? En dan hoef je niet te vragen, dat kun je zo zien, want je kijkt ze even na en er staat gewoon op hun voorhoofd. Verborgenheid staat erop. En dan staat er onder Babylon. Dat is Openbaring 17. We weten wat het is. Dat is Babel. En aangezien het nu in het geniep gebeurt, heet het dus de verborgenheid van Babel. Oftewel de verborgenheid der ongerechtigheid. Uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar het gebeurt. En u ziet hoe actueel deze dingen dan zijn. Want deze brief vindt zijn hoogtepunt uiteraard in de dagen van dat Babel uit Openbaring 17. In de 6e bedeling namelijk, hè. Maar hoe dan ook, ook in onze dagen is het zo dat sommige mensen insluipen. Het heeft te maken met de verborgenheid der ongerechtigheid. Het heeft te maken met het merkwaardige verschijnsel dat toen Christus zijn koninkrijk ontving en meteen verborg, toen werd ook het koninkrijk van de boze verborgen. Ja, de boze heet hij. Dat is die man die het onkruid zaaide in Matthäus 13. Ik kom van die termen nou niet meer af vandaag natuurlijk. Maar dat is nooit weg. Want het eigenaardige is inderdaad dat het koninkrijk van Christus verborgen is. Maar het koninkrijk van de tegenstander ook om een of andere reden die mij een beetje ontgaan is. Maar niettemin is het zo. Het blijkt namelijk dat als Christus zich verbergt en zijn koninkrijk, dat dan de tegenstander ook zich verbergt. Zodat er van de hele strijd tussen God en de Satan, de tegenstander, in de wereld niet rechtstreeks wat te zien of te merken is. Je kunt het wel herkennen, wij misschien, in het licht van de schriften. Maar zij die die schriften niet hanteren, zien inderdaad deze strijd ook niet. Want beide dingen werken in het verborgen. Christus werkt in het verborgen en de Satan ook. Dat maakt het niet minder actueel of niet minder gevaarlijk, hoor. Het is er wel. Maar openbaar wordt het pas in de toekomst na de opname van de gemeente. Wanneer de ongerechtige zal geopenbaard worden, staat er in 2 Thessalonicenzen 2. Want wat nu in het verborgen werkt, wordt dan openbaar. Maar dan zal ook Christus openbaar worden en hij zal die ongerechtige verdoen, staat er, door de adem zijns monds. En wat er verder volgt, hè. Maar ook in onze dagen werkt dat in het verborgen. En het is ontegenzeggelijk zo dat Babel in het verborgen werkt. En dat al wat de tegenstander doet aangeduid kan worden met deze naam van Babel. Omdat het de aanduiding is van alles wat probeert te komen tot wereldheerschappij, tot eenheid der volkeren enzovoorts. Tot oprichting van gewoon een wereldrijk buiten God om en buiten Christus om. En als alles wat buiten Christus om gebeurt, is per definitie uiteraard antichristelijk. Nou, dat is wat de tegenstander doet. En hoe het heet en welk stempel erop staat en welk logo het heeft, maakt me allemaal niks uit. Want wij weten namelijk, dat is Babel. Nee, wat erop staat maakt niet uit. Of er nou een van de namen van de wereldgodsdiensten opstaat, of de naam van Rome of van de paus, want dat heeft men natuurlijk al jaren geleden uitgevonden. Dat maakt me niet uit. Het zal wel zo wezen, maar het is Babel. Als in openbaring staat wat dat is, dat beest met die 7 koppen en die 10 hoornen, dan is er geen twijfel over, dan is het Babel. Al hebben anderen er andere namen voor ingevuld. Dat kan. Het is niet altijd een onrechte geweest, maar uiteindelijk is het Babel. En dat principe van Babel werkt in onze dagen, ik zou bijna zeggen, zeer hevig. Het is notabene, kijk, ik moest even opletten wat er in onze dagen gebeurt. Dan gaan ineens allerlei gordijnen open, hè? Of zo, hè? Dan zeggen we, fijn, het gaat goed in Oost-Europa. Oh ja? Ja. Zo heft dan uw ogen opwaarts, want uw verlossing is nabij, denk ik altijd maar. Want of het nou goed gaat of niet, weet je niet. Verandert wel wat, ja. Maar zolang de wereld verdeeld is, denk ik, dan duurt het nog even, want in de toekomst wordt het één. En dan vallen wat scheidsmuren kennelijk een klein beetje weg, en dan wordt het één. En dan denk ik, het gaat de goede kant op, maar het gaat altijd de goede kant op dan, in die zin. Het gaat de goede kant op, maar niet in de zin van dat nou het werk des Heren bevorderd wordt hierdoor of zo. Dat is natuurlijk niet waar. Als een wereldeenheid tot stand komt en de scheidsmuren wegvallen, dan betekent dat gewoon dat aan het hoofd van die ene wereld komt te staan het beest. Dan wel de antichrist of hoe je hem nog maar meer noemt, daar gaat het me nou niet om. Maar in ieder geval het beest. Kun je altijd kiezen nog welk van de beesten. Hè? Maar daar gaat het naartoe. Zo positief is dat nou ook allemaal weer niet. Het is hooguit positief misschien voor de mensen in Oost-Europa, waarvan wij denken dat ze het slechter hebben dan wij, en die het dan misschien nu wat beter krijgen, meer zoals wij. Hè? Of hebben we het niet goed? Zeg maar gerust van ja, want wij hebben het wel goed. Zeker als gelovigen in onze dagen en onze tegenwoordige westerse wereld. Wij hebben het heel goed zelfs. Hè? Nou, voor de rest wil ik het er niet over hebben. Maar waar het om gaat is, er zijn sommige mensen ingeslopen. In het geheim gebeurt dat. Vroeger streed de vijand met open vizier. Tegenwoordig gaat het in het geheim. Heb je dat wel eens gehoord? Dat is bij het oorlogvoeren tegenwoordig ook zo. Vroeger, niet dat oorlogvoeren ooit leuk geweest is. Of sommigen er een brood mee verdienden. Het is nooit leuk geweest. Maar vroeger was het in ieder geval zo dat de soldaat openlijk zijn tegenstander tegemoet moest treden. En dan maar moest zien hoe hij overleefde. He? Tegenwoordig zit hij ergens binnen achter het televisiescherm en drukt op knopjes. Gebeurt ook in het geheim. Je weet, als je een raket ziet, weet je nooit waar het ding vandaan komt. Er wordt ergens in het geheim wordt dat allemaal bestuurd enzovoort. Er komen dikwijls helemaal geen mensen meer aan te pas, overigens, hebben we begrepen. Maar hoe dat ook zij, in onze dagen werkt de vijand in het geheim. Dat is al zo sinds de opstanding van Christus. En daarom ook is het zo dat er staat, er zijn sommige mensen ingeslopen. De ellende is ook, en het is heus niet de frustratie van me waar ik het nu over heb, hoor. Maar de ellende is ook dat de tegenstander tot ons komt natuurlijk altijd via mensen. Dat is altijd zo. De tegenstander, Satan, komt tot ons via mensen. Ja, dat kunnen zelfs gelovigen zijn. Jij wist hem waarachtig wel. Maar hij komt tot ons via mensen. Maar de ellende is dat nooit erbij gezegd wordt dat nu de Satan komt. En dat die mensen Satan vertegenwoordigen. Dat weet je niet. Hij strijdt niet met open vizier. Zie? Hij komt dus in het geniep en dat maakt het moeilijk. Als iemand nou binnenkomt hier en zou zeggen, ik ben het hier helemaal niet mee eens, want ik heb een totaal andere mening en dat is zo. Dan, ja, dan weet je, nou goed, weet je waar zo iemand staat, hè, en of je er naar luisteren zult of niet. Maar je hebt er ook, die komen binnen, gebruiken dezelfde termen als wij, zijn ook kind van God, hebben ook de geest ontvangen. Ik heb ze meegemaakt hoor. Die hebben ook de geest ontvangen en die verwachten ook de komst van Christus enzovoort. Maar achteraf blijkt dat toch geen gelovigen zijn. Die sluipen alleen binnen, maken gebruik van deze uitdrukkingen, zijn of uit op materiële bijstand, want gelovigen moeten immers elkaar helpen, dat komt vaak voor. Kom je binnen, heb je dat nooit meegemaakt? Komen een poosje in uw bijeenkomst of zoiets. Hè? Ze geven zich uit als gelovigen, ja fijn broeder of zuster, welkom in ons midden, we zijn vrijgemaakt door u, kunt u zo bij enzovoorts. En daar zaten alle dingen gemeenschappelijk, dus dan betekent dat u vroeg of laat moet bijdragen in de huishouding van deze broeder of zuster. Daar is niks mee weg hoor, daar gaat het niet om. Maar u hebt misschien niet door dat er zijn die daar gewoon op uit zijn. En die misbruik maken van de genade waaronder wij leven. En dat gebeurt. Nou, is dat het minst erge? Nee, kost alleen geld. Dus dat is het minst erge. We zien er nog allemaal welvarend uit. Dus dat zal wel schikken. Erger wordt het als mensen met bijbelse termen en bijbelse woorden ons onbijbelse dingen komen vertellen. Omdat zij de bijbelse termen gebruiken als verpakking voor onbijbelse waarheden. Dat is de gebruikelijke manier van doen altijd geweest in de theologie. Dat is gewoon zo. Men gebruikt altijd de bijbelse termen, vanzelfsprekend. Anders heet het immers geen theologie. Zie? Maar men gebruikt de bijbelse termen en zet er wat anders in. Verstaat er wat anders onder. Het duurt soms weken of maanden, soms jaren, voordat je in de gaten hebt dat die mensen wel dezelfde uitdrukkingen gebruiken, maar dat ze over heel andere dingen praten. Is zo. Wat is verlossing? Verlossing waarvan? Dat wordt er niet bij verteld. Verlossing waarvan en waartoe? Wat is dat bevrijding? Zijn wij vrij? Zijn we bevrijd? Maar de vraag wat je eronder verstaat. En we zijn soms naïef en denken dat alle mensen er zelf hetzelfde onder verstaan als wij. En als de Bijbel. Maar dat is het misverstand. Wat is wedergeboorte? Is dat hetzelfde als bekering? Sommigen denken dat. Als je wedergeboren bent, heb je dan ander gedrag gekregen? Aan de buitenkant? Sommigen denken dat. Nou, noem maar op, hè. Mijn vader schreef in de tijd een brochure erover. Wolven in schaapsklederen. 20 jaar geleden of zo. Wolven in schaapsklederen. Dat is inderdaad een bijbelse term. Ze zien eruit als schapen, maar het zijn wolven. Ze hebben zich vermomd. Ja. Het ziet eruit als het lam. Weet u nog, het tweede beest, het Openbaring 13. Ziet eruit als het lam, met twee horens. Maar het sprak als de draak. Nou ja, het zag eruit als Jacob, maar het was Esau. Hoe vindt u die? Die bestaat niet, hè? Nee. Zo gemakkelijk gaat zoiets. Nee, maar men sluipt in. Dat staat niet alleen hier, dat staat op andere plaatsen natuurlijk ook. Want we komen dat in ieder geval ook tegen. Het principe althans in 2 Petrus. Maar dat heb ik u al eens verteld. De brief van Judas die loopt ongeveer gelijk op met 2 Petrus. Al gaat het lang niet altijd over hetzelfde. 2 Petrus 2, vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Geweest. Hoopvolle gedachten, denk ik dan, hè? En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Ja, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Het was niet alleen in het verleden zo, maar het is ook in het heden zo, want ook in het heden is niets nieuws onder de zon. En dan staat er, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Worden ketterijen, valse leringen dus, want dat is het synoniem mee, die worden bedektelijk onder een dekmantel ingevoerd. Ja, dan denk ik, dan probeer ik me een voorbeeld te binnen te laten schieten. En er schiet me wel een te binnen, maar die had ik eigenlijk niet willen noemen. Maar nou die me toch te binnen schiet, noem ik hem maar. Het is een hele nette, maar ik sta vast wel iemand op de tenen dan weer. Excuus, hè. Waar komt je? Nou hebben wij, als gelovigen, hebben wij hier nog aan uiterlijke dingen, hebben wij maar twee dingen. Doop. En het avondmaal. En de doop, om te beginnen, dat heeft men ketterijen bedektelijk ingevoerd. Want men heeft eerst ingevoerd dat men door de doop behouden wordt. Dat is een misverstand. Tenzij dan dat men bedoelt doop in Christus. Want door de doop in Christus wordt men behouden, dat is waar. Maar dat is niet hetzelfde als de doop in water, hoor. Als ik het over uiterlijke tekenen heb, heb ik het uiteraard niet over de doop in Christus, want het is niks uiterlijks. Hè? Maar uiterlijk teken is de doop in water. Maar er heeft men uitgevonden dat die doop in water noodzakelijk was om behouden te worden. Het was ineens een sacrament of zoiets. Wat ook een raar woord is eigenlijk. Maar niettemin, doop in water was noodzakelijk om behouden te worden. En aangezien dat als dus zo belangrijk was, was het maar het beste om een mens dan maar zo snel mogelijk te dopen. Dan was hij tenminste behouden. En daaruit, nee, dat kun je gewoon historisch aantonen, daaruit is de kinderdoop ontstaan. Dat trouwens nog een praktisch nut, kostte niet zoveel water. Wat in nee, dat is gewoon zo. Wat in Nederland meestal geen probleem is, maar een heleboel andere landen wel. Het is gewoon makkelijker en dan is het maar geregeld. Want stel je voor dat iemand stervend is niet gedoopt. Ik heb er dus een keer, ja, u waarschijnlijk vindt het heel gewoon. Ik heb het altijd heel vreemd gevonden. Ik was een keer als jongen op een begrafenis, er werd een kleuter. Was overleden, misschien een jaar of twee. Het kon lopen. Had het dat maar niet gekund. Maar het kon lopen en liep dus onder een auto. En toen werd het begraven. En toen was daar een predikant. Die daar zei van, nou ja, we weten niet wat er allemaal van terecht komt. Maar we hebben één troost. We hebben toch een indicatie. Het was gedoopt. Dus er is een kans in elk geval dat het misschien ooit nog eens behouden wordt. Nou, daar heb je het dan, hè. En dat is de reden waarom men dus het kind doopt. En heeft men wel aardige mooie argumenten van het is belangrijk. De doop, ja, dat is toch zo. Doop is toch belangrijk. En de Heer wil toch dat een mens gedoopt wordt. Ja, en dat is inderdaad zo. Nou, dan maar zo vroeg mogelijk. Maar dat is onbijbels, het laatste. Maar het is een conclusie die men trekt uit de voorgaande redenering. Maar dat moet je niet doen. Je mag geen conclusies trekken die in strijd zijn met wat de Bijbel expliciet leert. Nou, zo wordt een ketterij bedektelijk ingevoerd. En daarna wordt de zaak omgedraaid. Want op zich is het helemaal niet zo erg, hoor. Ik zit er ook helemaal niet mee met zoiets. Maar de ellende is dat daarna worden de gevolgtrekkingen gemaakt uit het feit dat zo iemand als kind gedoopt is. Terwijl het een volstrekt onbijbelse aangelegenheid is. En daar komen die vreemde leringen vandaan. En dan weer de doop in de plaats van de besnijdenis en dat soort dingen. Er wordt van alles op gebaseerd, terwijl het dan gebaseerd wordt niet op de schriften, maar op een gedachte die men ooit zelf ontwikkeld heeft. Nou goed. En iets dergelijks doet zich ook voor met het avondmaal. Want de redenering is dan deze. Aangezien sommige mensen niet tegen sterke drank kunnen, schijnt het. Hè? Eén slok? Nou ja. Laat maar. Nee, nou goed. Het zal wel dan. Aangezien sommige mensen niet tegen sterke drank kunnen, zetten we dus voortaan niet meer wijn op de tafel, maar zetten we er druivensap op. Of iets anders. Want toen we dat van plan waren, toen hebben we gekeken of in de Bijbel eigenlijk wel geëist wordt dat er wijn moet staan. Zo gaat het hoor. Dit is de volgorde van het verhaal. Er zijn mensen die hebben om praktische redenen bezwaar, om praktisch, niet leerstellig, praktische redenen bezwaar tegen wijn. En gaan dan in de Bijbel zoeken of ze er niet onderuit kunnen. En inderdaad, ze kunnen er onderuit. Want men heeft uitgevonden dat nergens in de Bijbel staat dat er wijn in die beker zit. De beker wordt wel genoemd, maar wat erin zit, staat er niet. Nou ja, de vrucht van de wijnstok. Hè? Ja, dit is niet eerlijk wat ik nu ga zeggen, want het is Nederlands. Maar ik denk altijd, de vrucht van de wijnstok kan alleen maar wijn zijn. Ja. Maar goed, het betekent toch ook niet een druivenstok. Hè? Dan kan het druif of druivensap zijn. Maar, hè? Maar goed, dat is maar Nederlands. Maar in ieder geval, men heeft uitgevonden dat niet in de Bijbel ergens letterlijk staat dat er wijn in zat. Dus, zegt men, kunnen we inderdaad wel druivensap erin doen. Dat is in ieder geval van de wijnstok afkomstig. En daar zal niemand bezwaar tegen maken verder. Nee, ik wel. Want dat staat zeker niet in de Bijbel. En iedereen weet, het lijkt me duidelijke zaak, als het gaat over de vrucht van de wijnstok en over wat er op die tafel stond, dan was het brood en wijn en niet brood en water. Stel je voor, en Melchizedek kwam Abraham tegemoet en hij bracht voort brood en water. De man zat niet in de gevangenis, kom, water en brood. Brood en wijn was het, hè? Nee, dat is toch zo? En als later de echte hoge priester naar de ordening van Melchizedek verschijnt, Christus zelf brengt hij voort brood en wijn. Zie? En toen er ooit ergens een keer geen wijn was, toen zei hij, nou doe die vaten maar vol met water, dan maak ik er wijn van. Waaruit je kunt zien hoe belangrijk het is dat het geen water is, maar wijn. En druivensap is hoofdzakelijk natuurlijk toch eigenlijk maar gewoon water met smaakje. Maar goed. Daar wil ik niks lelijks van zeggen, maar zo is het nooit. Om die wijn gaat het. Je kunt er onderuit als je per se wil, maar iedereen weet dat het oneerlijk is. Maar er zijn goede redenen voor. De reden is dat sommige mensen er niet tegen kunnen. Weet je wat je dan zou moeten concluderen? Als iemand er echt niet tegen kan, dan moet hij eraf blijven. Als je dat dan tegenover de Heer verantwoorden kan, dan is het toch goed? Dat is zijn verantwoordelijkheid, niet de onze. Onze verantwoordelijkheid is als het de tafel dekken, om inderdaad het avondmaal te vieren, dat we daarop zetten, inderdaad wat erop moet staan, ongezuurd brood en wijn uiteraard. En al het andere, ja, kan wel goed bedoeld zijn, maar in wezen gebeurt het dan dat bedektelijk dingen worden ingevoerd die onbijbels zijn. Ik probeer het woord ketterijen te vermijden, want dan klinkt het zo hard. Ieder moet maar doen wat hij denkt dat hij moet doen, hè, vind ik. Maar niettemin, ik bedoel het alleen maar als voorbeeld te noemen, met de beste bedoelingen worden op deze wijze allerlei dingen ingevoerd die op zichzelf volkomen onbijbels zijn en waaruit vervolgens ook prompt de verkeerde conclusies getrokken worden. En het gebeurt in het geheim. En als het in Matthäus 13 staat, hè, het koninkrijk der hemelen, dan wil de verborgenheid ervan is gelijk een zuurdeesem dat een vrouw nam en verborg in 3 maten fijn meel, dan kan ik toch niet nalaten, u waarschijnlijk wel, maar nadat ik het gezegd heb ook niet meer, dan kun je toch niet nalaten te denken aan het merkwaardige verschijnsel dat op zoveel tafels, die officieel tafels des Heren geacht worden te zijn, dat daar dan toch gezuurd brood op staat. Hoe komt het zuurdeesem erin? Hoe komt het erin? Nou, iedereen 1 druif. Dat zijn rare druiven. Weet u wat nou de volgende fase is? De druiven zijn zuur. Maar om niemand te kwetsen, daarmee kwetsen ze iedereen. Ja, voorkomen dwaasheid natuurlijk, hè. Volkomen dwaasheid. Nog even, dan krijg je een zaadje mee. Kun je zelf een wijnstok zaaien. Nee, ik heb het nog wel eens gekker gezegd. Binnenkort krijgen we gewoon een hamburger. Met een cola. Ja. Nou ja, dan neem je maar wat. Dan zeg je gewoon, ga maar om de gezamenlijke maaltijd die we hebben. Dat is maar het belangrijkste. Ieder een hamburger en een cola. Nee, van McDonald's. Best voor de sponsor, hè? Nou. Nee, ik bedoel echt niet de gektes mee te steken. Ik bedoel ook heus niet te gaan staan op tenen van andere mensen. Maar ik bedoel wel te zeggen dat we moeten oppassen. Deze dingen worden maar al te gemakkelijk ingevoerd. Natuurlijk, als mensen echt in eerlijkheid menen dat het gezuurd brood moet zijn, dan zeg ik, oké, ga je gang. Ik denk dat het anders is. Maar als je van iets anders overtuigd bent, natuurlijk, dan doe je dat. Dat vind ik helemaal niet een probleem. En als ik ergens kom en ze hebben vier een avondmaal en er staat gezuurd brood, dan zeg ik, ik ben daar gast, dan neem ik gewoon een hap van dat gezuurde brood, denk ik. Tot nog toe heb ik dat altijd gedaan. Misschien dat ik in de toekomst een keer het brood dan gewoon doorgeef. Het zou kunnen, hè? Maar ja, dat weet ik niet. Want het gaat er niet om dat we niet tolerant zouden zijn, niet respect zouden hebben voor andermans mening. Maar we zouden in de eerste plaats respect moeten opbrengen voor de mening van de Bijbel. Het is de bedoeling dat wij ook in dit soort dingen Gods wil doen. En dat we alert zijn op bedektelijk ingevoerde ketterijen. Ja, sorry voor het woord dan nogmaals. Maar ik bedoel het ook alleen maar als voorbeeld. Want dan heb ik alleen nog maar gesproken over dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Dat geef ik meteen toe. Omdat het echt alleen maar uiterlijke dingen zijn. Ook het avondmaal en de doop zijn uiterlijke dingen. Ik vind ze dus ook niet zo belangrijk. Veel belangrijker zijn de dingen die werkelijk ons leven beïnvloeden, dingen die we in ons hart hebben, dingen van de inwendige mens. Maar ik gebruikte deze dingen echt even gewoon als voorbeeld. Maar met de beste bedoelingen komen dit soort leringen in omloop. Kijk, het is helemaal niet zo, helemaal niet onbijbels. Bijvoorbeeld, zal ik een ander voorbeeld geven. Het is helemaal niet onbijbels om af en toe eens te biechten. Nee, het is op zich heus wel goed voor een mens dat hij de gelegenheid heeft om openhartig te praten, om eens te luchten. Dat doe je met elk huis ook, als het goed is. Eenmaal per jaar in het voorjaar gaan de ramen allemaal open en dan gauw weer dicht, weet je wel. Maar dat moet het even doorwaaien bij de grote schoonmaak. Dat is heus een goede zaak. En dat is bij een mens is dat ook een goede zaak. Dat hij daartoe de gelegenheid vindt, een open oor vindt enzovoorts. Maar je moet daaruit weer niet denken dat als hij nou maar over zijn zonde, want daar gaat het meestal om, als hij zijn zonde dan eens openlijk heeft uitgesproken aan iemands oor, dat daarmee dan ook alles geregeld is en die zonden weg zijn, want dat is niet zo. Het hart mag dan in zekere zin gelucht zijn, maar daarmee krijgt men geen vergeving of iets dergelijks. Hè? Zo van driemaal wees gegroet, ave, 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 en dan en eenmaal olé en dan is het gebeurd. Nee. Die is klassiek. Komt uit de klassieke literatuur. Ja, inderdaad. Maar zo werkt dat dus niet. Dan krijg je verkeerde conclusies. Verkeerde gevolgtrekkingen worden daar uitgetrokken. Dingen worden op die manier bedektelijk ingevoerd. En dat is bijna bij al die dingen zo. Er is nooit iemand die zegt, laat ik nou eens bewust iets invoeren aan een lijnrechte strijd met de Bijbel. Kijk of me dat lukt. Dat doet niemand. Wat er wel gebeurt, is dat inderdaad de dingen worden ingevoerd bedektelijk onder een dekmantel, onder smoes, onder goede argumenten, maar er blijkt gewoon iets onbijbels uit te komen. Ja, zo gaat het in de praktijk. En daar worden wij uiteraard tegen gewaarschuwd. Het is ook de bedoeling dat wij onder alle omstandigheden altijd onze opvattingen aanpassen aan de schrift. Dat is echt zo. In de praktijk betekent het zelfs ook dat wij de manier waarop we onze opvattingen onder woorden brengen ook aanpassen aan de schrift. En zoveel mogelijk daar ook de Bijbelse uitdrukkingen voor gebruiken enzovoorts. En binnen het kader blijven dit wat de schrift onszelf aangeeft. Ik weet niet of u begrijpt wat ik nu zeg. Maar je kunt jarenlang overtuigd zijn van een bepaalde waarheid. Daarom hoeft het nog niet de waarheid te zijn hoor. Het kan dus zijn dat u wat verkeerds aan ziet. Het blijft ook altijd zo dat we dingen zouden moeten bijstellen. Andere dingen staan natuurlijk onomstotelijk vast. Dat heb ik u vorige keer ook verteld. Dat heb ik u ook gezegd dat er veel te veel dingen zijn waarover we helemaal niet meer hoeven te praten. Niet kunnen praten, zeker niet kunnen discussiëren. Omdat ze als één paal boven water staan, die onaantastbaar zijn. Maar er zijn een heleboel andere dingen waarvan het dikwijls noodzakelijk is dat we onze opvattingen aanpassen. Eenvoudig, omdat we het bijleren. En ouder worden en hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Maar dat is nuttig. We moeten dagelijks onderzoeken, zegt de schrift, of deze dingen al zo zijn. Het is een deel van ons leven geworden om onze gedachten te conformeren aan de schrift. Om te voorkomen dat dit soort dingen insluipen, want het gebeurt in het geheim. Er zijn sommige mensen ingeslopen en daarvan staat dat zij de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. Daar hebben we het al even over gehad. Want wat er gebeurt is dat wij leven onder de genade. Dat blijft zo totdat het koninkrijk geopenbaard is. Want het is of genade van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of er komt bij de heerschappij. En dus het recht van de koning naar de ordening van Melchizedek. En totdat dat recht van deze koning geopenbaard wordt, is er sprake van genade en heerschappij van de genade. Dat strekt zich zeker ook uit in de volgende bedeling. En wat er gebeurt is natuurlijk dit, dat als genade heerst, dan komt er dus zolang geen oordeel. Als genade het hoogste is, als genade dus heerst, dan betekent het dat er geen oordeel van God komt op hetzelfde moment. Dat kan niet. En dus is het mogelijk bij het uitblijven van het oordeel deze genade, dus te veranderen, heet dat, in ontuchtigheid. Dat wil zeggen, als er nou toch geen oordeel komt, kunnen we doen wat we willen. En de mens in het algemeen redeneert zo. Er is nu in geen 2000 jaar minstens een oordeel van God gekomen over de wereld. Sommigen zeggen zelfs, er is nooit een oordeel van God gekomen over de wereld. 2 Petrus 3 is het inmiddels geworden, dat merkt u hopelijk, hè? 2 Petrus 3, er zijn spotters die zeggen, alle dingen blijven al zo gelijk van het begin de schepping. Er komt helemaal geen oordeel. Waar blijft nou die belofte van zijn toekomst? Enzovoorts. En dus leven zij erop los, heet zoiets. Nee, ik weet niet wat het is, maar zo heet dat. Zij leven erop los. En zij gebruiken dus de vrijheid die God de mens geeft op grond van zijn genade. Gebruiken ze als oorzaak voor goddeloosheid, ontuchtigheid of wat dan ook. Want God oordeelt toch niet. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Het zijn die sommige mensen die insluipen en de genade van God misbruiken voor hun eigen goddeloze levenswandel. En daarbij loochenen zij, dat is het laatste deel van vers 4, daarbij loochenen zij de ene heerser, God en onze Heer Jezus Christus. Ze erkennen hem niet, want als men hem erkent, in plaats van verloochend, dan kent men hem als die God die heerst op de troon der genade. En dan zal men die genade niet misbruiken voor ontuchtigheid. Maar als men die God helemaal niet erkent, gewoon van omdat hij toch blijkbaar niks doet, dan kan men die genade gebruiken voor ontuchtigheid, dan erkent men God helemaal niet enzovoorts. En dan komt men in het oordeel, uiteindelijk in de toekomst. Naar de buitenkant is het verschil niet te zien, maar inwendig in de mensen is dat verschil er wel. Kijk, als ik zeg, God doet toch niks, dan zegt u, nou, dan als ik dan toch niet gebeten word, dan kan ik maar aanblaffen. Ja, inderdaad, ja. Dan kan ik maar mijn gang gaan. God doet toch niks. Of God slaapt, of God is dood, of meer van dat soort uitdrukkingen. Maar als wij weten, God is een genadig God die langmoedig over ons is enzovoort, dan zijn we ons bewust van een God die ons in wel degelijk op de vingers kijkt. En die ziet en weet wat wij doen, maar ons genade aanreikt onder alle omstandigheden. En als we ons dat bewust zijn, dan misbruiken wij die God en die genade van God niet voor een ontuchtige levenswandel. Dat is het hele verhaal. Aan de buitenkant is het verschil niet te zien. De buitenkant is het gewoon zo, God doet niks. Nou, dan ben ik toch weer in Matthäus 13, waar sprake was van de tarwe en het onkruid. Er was aan de buitenkant geen verschil te zien. Het was zo met elkaar verweven dat het niet uit elkaar te houden was. En God zei, laat het maar opgroeien tot in de volleinde in de eeuw, tot aan de oogst. Want dan zal ik mijn engelen uitzenden en dan zal het verschil gemaakt worden. Dan zal het onkruid samengebracht worden in schoven, in busselen en geworpen worden in het vuur. En de tarwe zal gebracht worden in de schuur. Dat is het verhaal. En zo ziet het er inderdaad in onze dagen uit. Het verschil tussen puur atheïsme en het leven onder de genade Gods is aan de buitenkant inderdaad niet groot. Het verschil zit hem in het hart, in wat men gelooft namelijk, in waar we naar uitzien. De wereld kent geen God en leeft maar raak. En de gelovige kent wel God en rekent op zijn genade en leeft uit die genade in vrijheid. En de bedoeling is dat hij die vrijheid die hij door die genade ontvangen heeft, inderdaad gebruikt om de Heer te dienen. Een Heer die overigens niets van zichzelf openbaart in onze bedeling. En de goddeloze verklaart hem voor gek en zegt, welke God? Hoezo God? Zal ik eens een vloek uitspreken over hem? Kijken of hij er is, of hij het hoort, of hij wat doet? Wat heb je aan een God die niks doet? Die niet reageert? die niet eens zijn eigen belangen behartigt in de wereld. Als God dan regeert, waarom zien wij dat dan niet? Wat is dat voor een heerschappij waar je niks van merkt? Nou, enzovoorts. Het enige antwoord is uit de Bijbel, namelijk dat genade heerst, want de enige heerser, God, namelijk onze Heer Jezus Christus, uit vers 4, is degene die heerst in genade, voorlopig althans, tot het moment dat hij zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid op aarde zal openbaren. Maar dat is in de toekomst. En dan komen deze goddelozen, die de genade Gods veranderen in ontuchtigheid, in het oordeel. Zij zijn daartoe eertijds opgeschreven. En daar moet ik dan nu verder op ingaan, want dit is natuurlijk weer een tekst die gebruikt wordt ter ondersteuning van de leer van de uitverkiezing, die dus bedektelijk is ingeslopen. Juist. Hè? Want er staat, er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. En daar leest men dan in dat God een boek heeft en een lijst met namen. Nee, God heeft twee boeken en één lijst met namen. En welke naam zal hij nou eens in welk boek zetten? In het boek des levens? Zullen we Jan zetten in het boek des levens? Of zullen we hem zetten in het boek ten oordeel? Het boek des oordeels, noem ik maar even zo, het boek des oordeels. Hè? Want men denkt dan, en men leert dat ook, dat God boven zit te bepalen, ach, laat ik die laat ik nog even voor. Dat weet ik nog niet. Misschien dat ik die later, als hij een sterfbed heeft, zullen we hem dan nog eens nader aanspreken. He? En andere van die zijn er meteen al. En andere zegt de heer, nee, die moet ik niet hebben. Die zet ik in het oordeel opgeschreven. Al of niet in samenhang met de wijze van leven van de betrokken personen. Want daar bestaat er nog de discussie over. In hoeverre die verkiezing van God dan afhankelijk is van de levenswandel van de mens. Maar dat is een volstrekt onbijbelse leer. Weet je wat God gedaan heeft? Staan er twee namen in de Bijbel? In zijn boeken, sorry. Staan er twee namen in zijn boeken? De een is Adam. En het andere is de naam van Christus. De laatste Adam. Daarom heten ze allebei bij gelegenheid Adam. En allen in Adam zullen sterven. En allen in Christus zullen levend gemaakt worden, is 1 Korinthe 15. Gelijk ze al in Adam sterven, zullen ze al in Christus levend gemaakt worden. Want er zijn maar twee soorten mensen. Adamieten en christenen krijg je dan dus, ja. Dat woord zou ik moeten gebruiken. Waarbij Adamieten zijn degene die in Adam zijn, en dus die hebben deel aan zijn zonde en dus aan zijn dood. Komen in het oordeel. Zijn tevoren daartoe opgeschreven. Want stof zijt geen, tot stof zult geen wederkeren. Dat is daar tevoren opgeschreven. En de anderen zijn degenen die in Christus zijn. En die zijn opgeschreven in het boek des levens uiteraard. En in ons geval zelfs in het hemels Jeruzalem. Want dat is wat over de gemeente staat in Hebreeën 12. Maar dat is het hele verhaal. Het is veel te weinig bekend. Hoewel ik het hier natuurlijk al vaker besproken heb. Maar de kern van de Bijbelse waarheid is inderdaad dit, dat er twee soorten mensen zijn, Adamieten en christenen. Wat in Adam is, sterft, er komt in het oordeel, is zondaar en er heerst de dood. En wat in Christus is, dat leeft, hè, daar heerst ook het leven, want ze zullen met Christus levend gemaakt worden, voor zover ze dat nog niet zijn overigens. En dat is Romeinen 5. Wil ik het nog eens zeggen? Nou, iets anders. Wij zijn geneigd nadruk te leggen op het lijden en sterven en dan nog een beetje op de opstanding van Christus. Nou wij, ik zei dus het meervoud, hè? Anderen, samen met anderen dan. Hè? Maar als je Romeinen leest, en de Romeinenbrief is immers die brief waarin het evangelie uiteengezet wordt, verklaard wordt enzovoort. Als je de Romeinenbrief leest, dan lees je niet of nauwelijks iets over het lijden van de Heer Jezus. En als iets over zijn lijden genoemd wordt, als ik iets zou moeten noemen over het lijden van de Heer in de Romeinenbrief, dan kom ik terecht in de laatste hoofdstukken van Romeinen. En daar gaat het over dat Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente. Dat is dus weer een heel ander hoofdstuk. Maar ik bedoel dus echt, het lijden van de Heer als mens en aan het kruis, dat vind ik in de Romeinenbrief zo goed als niks. Ik zou het zo ook niet weten. Wat ik wel vind, uiteraard, is zijn dood als zodanig, zijn dood als zodanig. En zijn opstanding. Maar daar blijft het dan ook bij. Want als daarna uiteengezet wordt hoe wij behouden zijn geworden, waaruit ons behoud bestaat, dan wordt er gewoon gezegd in Romeinen 5, vanaf vers 12 is dat, dat alle mensen zondaren zijn en dat ze deel krijgen door geloof aan het leven van Christus. Want als men deel heeft aan het leven van Christus, is men behouden. Heeft men niet daaraan geen deel, dan heeft men dus in ieder geval deel aan het leven van Adam. En zal men sterven en komt men in het oordeel en dat is het dan. Dat is het hele verhaal. Zoek het nog maar eens uit. Romeinenbrief. Het hart van de brief, het hart van het evangelie is inderdaad dit verhaal uit Romeinen 5, waar een vergelijking gemaakt wordt, een zevenvoudige vergelijking overigens, tussen Adam en Christus. En wij zijn behouden als wij deel hebben aan Christus. En als we aan hem geen deel hebben, hebben we dus, blijft niet anders over, deel aan Adam en zullen sterven. Of in het oordeel komen, of hoe het maar heten mag. Dat is het verhaal. Twee soorten mensen, Adamieten of christenen. En dat betekent dat al wat de zondaar overkomt, inclusief het oordeel, dat staat vast in Adam. En al wat de gelovige overkomt aan zegeningen, inclusief zijn opstanding uiteraard, staat vast in Christus. Dat wil zeggen, wat God heeft opgeschreven over oordeel en over behoudenis, werd opgeschreven over Adam, wat betreft het oordeel, en over Christus met betrekking tot de zaligheid of de behoudenis. Meer niet. En dat is ons bekendgemaakt, bijvoorbeeld in Romeinen 5, het gedeelte wat ik zojuist noemde. Maar niet alleen daar. Want vanaf het Oude Testament, vanaf Genesis, en in ieder geval heel expliciet in Deuteronomium staat, dat iemands zaligheid afhankelijk is van of hij die zaligheid kiest of niet. En de profeet zegt tot het volk, kiest. Ja, kies dan heden wie gij dienen zult, was de een, en dat was Jozua of Mozes. Maar een van de twee zei, kiest heden welke gij dienen zult. En de andere zei, kiest het leven. Kiest dan het leven. Daar kies je zelf voor. Je hoeft niet eens te wachten tot het naar je toe komt. Je moet er zelf voor kiezen. Het is bij je gebracht. Dat geldt voor de genade net zo goed. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Je moet gewoon kiezen om het aan te pakken. Als je niet wilt, dan niet. Vandaar dan ook dat over de positie van de gemeente gezegd wordt in Efeze 1. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Sommige mensen lezen dat niet, hè? Ik laat u dat wel eens vaker zien, hè? Dat je woorden uit de zin kunt weglaten. En dan moet er wat veranderen. En als er niks verandert, als je het weglaat, dan heb je het vers niet goed begrepen. Heb je iets laten liggen. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, staat er. Dat is Efeze 1 vers 4. Vers 3 zegt, terwijl u bladert, zegt vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En met die uitdrukking gaat het verhaal verder. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. De vraag is, wie is er uitverkoren? En het antwoord is, hem, Christus dus. En als wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En hoe komen wij in hem, oftewel in gewoon Nederlands, hoe worden wij met hem verbonden? Dat is eenvoudig, door in hem te geloven. Moeilijker is het niet. Dat is hoofdstuk 2 overigens. Maar dat is de gedachte. En het sluit volledig aan bij Romeinen 5 en bij 1 Korinthe 15. Gelijk ze allen in Adam sterven, zullen ze allen in Christus levend gemaakt worden. Allen in Adam sterven, allen in Christus, niet allen, allen in Christus zullen levend gemaakt worden. Nee, niet allen zullen levend gemaakt worden. Allen in Christus zullen levend gemaakt worden. Daarom kiezen wij voor Christus en krijgen daardoor deel aan de uitverkiezing van Christus en aan de erfenis van Christus. Wij kiezen en krijgen deel aan de kracht van Christus en aan zijn leven en noem maar op, zelfs aan zijn eerste geboorterecht, zeker waar het de gemeente betreft. Hij heeft ons uitverkoren in hem. Wanneer? Ja, voor de nederwerping der wereld staat er. Dat is lang geleden in elk geval. Want wanneer precies, dat doet er nou niet toe. Maar het is voor mijn tijd. En daar gaat het maar om. En dat betekent dat God mij niet kon kiezen of verwerpen. Want ik was nog niet geboren. Ik was er helemaal niet. Het was me zeer de vraag of ik er überhaupt zou zijn. Nu kunt u wel zeggen, ja, maar God wist dat van tevoren allemaal wel. Dat is mooi hoor. Dat is een mooie, ja, daar moet je maar eens over nadenken. Dat is een mooie gedachte. Die zegt, God wist toch van tevoren dat het van u niks zou terechtkomen. Dus heeft hij u niet uitverkoren. Dat is een omkering van de feiten, waarbij elke verantwoordelijkheid van de mens wordt weggenomen, zodat hij nu toch kan leven zoals hij zelf verkiest, want het maakt niks uit, God heeft toch al gekozen. Die leer is dat. Er is niks verlammender dan zo'n leer. Waarom maakt God een mens dan? Tot dwaasheid. Waarom de prediking van het evangelie dan? Als toch niks uitmaakt, God heeft toch al gekozen. Nee, het punt is, wij moeten kiezen. God heeft een keuze gemaakt, God heeft gekozen voor Christus. En dat is degene die deze wereld zal overleven. Dat is degene aan wie ik het leven geef van een nieuwe schepping. En wij kunnen kiezen, we hebben ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Wij kunnen kiezen voor of tegen hem. En wanneer we kiezen voor hem, hebben wij deel aan hem, krijgen wij deel aan hem, of geeft God ons deel aan hem. En dat betekent dat alles wat in de schrift over de Christus gezegd wordt, ook, zij het dan misschien gedeeltelijk, maar in zekere opzicht althans, deel wordt van ons. Wanneer wij kiezen voor hem, krijgen wij deel aan hem. En dus wanneer wij kiezen voor hem, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus namelijk, want God heeft Christus, zijn Zoon, met al deze zegeningen gezegend. Het is ook heel opmerkelijk, en dan zal ik u nog eens wat vertellen. Het is ook heel opmerkelijk dat wat voor zegeningen in de Bijbel ook genoemd worden, ze worden altijd wel ergens toegepast op Christus zelf. Als zegeningen beloofd worden aan Abraham, of aan Abraham's zaad, of aan heel Israël, waar dan ook in de Bijbel, dan zijn er altijd schriftplaatsen te vinden waaruit zonneklaar blijkt dat het zegeningen zijn voor de Heere Jezus Christus. En al die anderen over wie het gezegd wordt, krijgen daar slechts deel aan door geloof in diezelfde Heere Jezus Christus. Dat is waar God over spreekt. Over zijn Zoon, die heeft hij uitverkoren. En wanneer wij met hem verbonden worden, door geloof uiteraard, wanneer hij dus leeft in ons hart, omdat we zijn woord in ons hart hebben, dan hebben wij deel aan deze zegeningen en aan deze uitverkiezing. God heeft voor de grondlegging. Het allemaal waar je voor kiezen moet dan. Dat is makkelijk genoeg. God heeft een keuze bekendgemaakt. God heeft gekozen voor de Heere Jezus Christus, waarna aan ons de keuze is. En dat is makkelijk genoeg. Kies maar. En het is eigenlijk uiteraard de bedoeling dat we kiezen voor de Zoon. Dat kan je ook met een andere klinker uitspreken. Kus de Zoon namelijk, in plaats van kies de Zoon. Hè. Kus de Zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg niet vergaat. Dat is psalm 2 en dan zijn we helemaal terug in Judas, de brief van Judas. Want dezezelfde psalm 2 spreekt over die laatste dagen uiteindelijk, waarin de volkeren woede en de natie ijdelheid bedenken en opstaan tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Maar in dat verband zegt God, ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. En ik zal van mijn besluit verhalen, er wordt dus over gesproken ook nog, het wordt gepredikt ook nog, en de psalm eindigt met te zeggen, kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg niet vergaat. Want dat is inderdaad wat er dan gebeurt. Men kiest voor de Heer, men kust de Zoon, in de zin van, men krijgt deel aan hem. De Joden zeggen, kussen is bijten, hè? Kussen is eigenlijk opeten. Wist u misschien niet, wees dus voortaan voorzichtig. Er zijn toch jonge mensen in de zaal. Maar kussen is bijten en is dus eigenlijk opeten. En het kussen van de zoon wil zeggen dat men deel heeft aan hem, aan zijn vlees. Je bent zo terecht in Johannes 6 hoor, in dat verhaal. Hè? Je moet zijn vlees eten, zijn bloed drinken, want dat is waarlijk spijs en drank. Daardoor krijgt men waarlijk leven. Nou, dat is de gedachte. God heeft gekozen en in hem hebben wij deel aan de zegeningen die hij beloofd heeft. En als wij niet voor hem gekozen hebben, dan staan wij niet opgeschreven in de hemel, in het boek des levens, of hoe dat dan maar heten mag, in het register van de nieuwe schepping. Als we daar nou het niet voor kiezen, zijn we opgeschreven tot ditzelfde oordeel uit Judas vers 4. Er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Let op eertijds en tevoren. God heeft namelijk tevoren opgeschreven wat er gebeurt met de goddelozen. En wie niet kiest voor de Heer Jezus Christus, wie niet kiest voor de enige Heer God, onze Heer Jezus Christus, kortom, wie hem verloochent, staat opgeschreven tot ditzelfde oordeel. Welkzelfde oordeel? Wel hetzelfde oordeel wat al vaststaat en wat geschreven is over Adam en wat er verder volgt. Begrijp je me goed? Even tussen haakjes, u moet niet denken dat ik denk dat Adam verloren gaat, want dat denk ik niet. Nee, ik denk dat Adam een gelovige was. Ja, wanneer en ook doet er niet toe. Maar in ieder geval voor hij stierf, dat in elk geval. Hè, verder doet het er niet toe. Ik geloof dat hij een gelovige. Ik dacht dat hij het helemaal wel was hoor. Maar hij is Adam is een gelovige en krijgt dus ook het leven van Christus. In de toekomst, in de opstanding. Dat geloof ik wel. Maar ik hoop dat u begrijpt dat ik bij Adam doel op de oude mens, de natuurlijke mens, die nou eenmaal, net als die eerste Adam, een zondaar is. En die natuurlijke mens, die is eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven. Want vanaf het begin van de Bijbel wordt gesproken over het oordeel over de goddelozen. En dat is in ieder geval het oordeel van stof zijt gij, gij zult tot stof wederkeren. Het oordeel is inderdaad dat van de dood. Deze goddelozen staan dus hiervoor opgeschreven. Waarom staan zij opgeschreven? Even heel diep nadenken. Waarom staan zij daartoe opgeschreven? Waarom schrijf je ook überhaupt iets op? Maar nee, mijn moeder kon vanmorgen niet komen. Dat komt goed uit. Dan kan ik iets wat vertellen. Toen wij vroeger naar de kruidenier gezonden werden om boodschapjes te halen of zoiets. We moesten gauw in huis komen. Dan moesten wij zeggen. Er was een magische formule. Waarvan wij als kinderen bij gelegenheid ook wel eens misbruik gemaakt hebben. Opschrijven voor Klein Arneveld. Ja, opschrijven. Ja. Er moest opgeschreven worden. En wij wisten nooit wat het was hoor. Eerlijk niet. Maar nu dus ongeveer wel. Dat betekent dan dat er niet meteen een afrekening komt, maar de afrekening komt later. En als men in de hemel staat opgeschreven, nu, dan betekent dat dat er later een afrekening zal plaatsvinden. Voor ons een positieve. We hebben nog te goed, want wij vergaderen onszelf een schat, niet een oordeel, maar inderdaad een schat in de hemel met hoe heet het ook weer? Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van zaligheid. Dat is wat wij verzamelen, dat is de afrekening. En dat staat allemaal opgeschreven. En wat de goddeloze betreft, ook hij staat opgeschreven en er komt in de toekomst een afrekening. En dat is die andere schat uit Romeinen 2. Namelijk, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij u een schat in de dag des toorns en van het rechtvaardig oordeel. Dat gaat namelijk in de toekomst gebeuren. Dat is opgeschreven. Het wordt opgeschreven namelijk omdat het niet onmiddellijk uitgevoerd wordt. Daarom staat het in de boekhouding. Er volgt pas later een totalisatie en een afrekening plaats. Dat is de gedachte. Goed. Het is trouwens met de hele schrift zo. Alle dingen zijn tevoren opgeschreven opdat ze later op een of andere wijze toegepast zouden worden. Of tot lering zouden zijn. Of ter afrekening zouden dienen. Dus er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren, eertijds en tevoren heeft dezelfde betekenis. Denk erom dat het goed staat dat het niet opgeschreven wordt op het moment dat het gebeurt. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hier staat dat dit oordeel tevoren al lang vast stond. En als mensen niet komen tot aanvaarding van de enige heerser, dan hebben ze deel aan het tevoren geschreven oordeel. En dan volgen enige voorbeelden vanaf vers 5. Heel interessante voorbeelden overigens. Voorbeelden van geschiedenissen waarbij inderdaad het oordeel niet onmiddellijk kwam, maar later wel. En gewoonlijk zelfs was het zo dat het oordeel dat kwam tevoren opgeschreven was. Dat wil zeggen, het was op een of andere wijze aangekondigd, het werd tevoren bekendgemaakt, maar het gebeurde later pas. En dat is dan in vers 5 waar het gaat om de verlossing uit Egypte. Maar niet allen kwamen in het beloofde land. Dat duurde 40 jaar, dat was ook 40 jaar dus. Maar niet alle kwamen in het beloofde land. En er waren engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar ontrouw geworden zijn op wat voor wijze dan ook. En zij worden bewaard tot het oordeel. In zekere zin kwam er dus een oordeel over hen in het verleden. Maar het blijkt te zijn dat het definitieve oordeel nog steeds op zich laat wachten. Ze zitten in voorarrest, heet zoiets, daar hebben we het later over. Daarna heb je Sodom en Gomorra, waarvan het oordeel ook tevoren werd aangekondigd. En de Heer was onderweg, ja lopend, was de Heer onderweg naar Sodom. Ik kwam bij Abraham langs, dat kwam goed uit, dus tegen lunchtijd was dat. 3 maten fijn meel, daar kwamen die 3 maten fijn meel voor, ja. De Heer kwam langs bij, via Abraham en hij vertelde Abraham wat hij ging doen. Hij zegt, ik ga naar Sodom om te kijken of het al zover is. Of het al tijd is voor het oordeel. Waarmee gezegd wil zijn dat het oordeel over Sodom en Gomorra van tevoren lang bepaald was. Alleen het tijdstip nog niet. In dat geval althans, nog niet. Maar goed, het was bijna aangebroken en het kwam dan ook. Maar het was tevoren dus al geregeld, waarover later meer. En zo was het met enige andere dingen die hier ook genoemd worden. En dat betekent dan dus dat een mens zich niet hoeft te verkneukelen, want dat vind ik een leuk woord in dit verband, zich te verkneukelen van de Heer doet gelukkig niks meer, hij is niet meer actief, hij heeft al 2000 jaar zowat niks meer van zich laten horen. Want, schrijft Judas, en Petrus doet natuurlijk hetzelfde, het oordeel komt wel degelijk, want er zijn wel meer tijden geweest dat het oordeel niet onmiddellijk kwam. Maar het komt wel, en per slotverrekening, 2 dagen mag dan lang lijken als het 2 dagen van 1000 jaar zijn, maar niettemin het oordeel komt. En dat niet alleen, want dan gaat het maar over negatieve dingen, maar er komt ook een afrekening in verband met ons als gelovigen, met de gemeente. Alleen dat noemen wij niet een oordeel, omdat oordeel inhoudt verdoemenis. Maar dat noemen wij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waar wij loon zullen ontvangen voor dat wat God door ons, en zelfs door onze lichamen, heeft kunnen doen. Zodat het blijft zo, er wordt heel wat opgeschreven in onze tegenwoordige bedeling. Maar de afrekening komt wel degelijk en dat duurt niet zo lang meer. Maar omdat het toch nog even duurt, gaan we eerst pauzeren. Nou, sommige mensen beginnen namelijk al te eten, dus dat is een duidelijk teken voor mij. Ab, je maakt het te bont. Leuk zijn.